Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij verzoeken u te zingen uit de 30e psalm en daarvan het 4e vers. Perst eens de bittere tegenspoed, des avonds het benauwd gemoed, tot naar gejammer en geklag, nauw reist des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden, weer stof tot juichen en verblijden. Wij noemden u het 4e vers uit psalm 30. Gemeente, het gedeelte dat u uit Gods heilige en dierbare woord zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Marcus en daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 35 tot en met 41. Wij noemden u Marcus 4, de versen 35 tot en met 41, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet en zingen daarna uit Psalm 119 het 30ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Marcus 4, van 35 tot en met 41. En op die dag, als het nu avond geworden was, zei hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de scharen gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En ze wekte hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert u niet dat wij begaan? En hij opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zei tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zei tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, in het gebed hopen wij te gedenken aan de heer Deurlo van de Polslandstraat uit Rotterdam, die in de achterliggende week is opgenomen in het ziekenhuis. Zoeken wij nu voor en met elkaar het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. De Heere, God des hemels en der aarde, het is aan de morgen van uw lieve dag dat u de deuren van uw huis deed opengaan en ons met de gemeente samenbracht rondom uw eeuwig blijvend woord. En nu zijn we in alle dingen zo steil en diep afhankelijk van de inkomsten van uw geest. In en van onszelf, Heere, is ons hart gesloten voor de dingen van u en van uw dienst, gesloten voor uw woord, niet opmerkzaam op het spreken Gods. En daarom bidden wij van u of u de kracht van uw geest zou willen paren aan het woord, zoals we dat vanmorgen hopen te overdenken, opdat het een kracht Gods tot zaligheid zou mogen zijn. Het welbehagen in de hand van de middelaar gaat toch nog gelukkiglijk voort. De enige reden waarom deze wereld nog bestaat en de enige reden waarom vanmorgen de deuren van uw huis open gingen is, omdat het welbehagen in de hand van de middelaar nog voort moet gaan tot op de jongste dag. Omdat er nog liggen onder het zegel van uw goddelijke verkiezing, die moeten worden toegebracht, en van wie het waar zal worden dat u ze zult doen naderen uit al het aards gedruis, en uw heilstem zult doen horen, ja wonen in uw huis. Mogen er vandaag nog worden toegebracht, Heren. Zou u zelf nog geestelijk dode zondaren willen opwekken uit hun doodstaat en willen zetten in het leven? Zou u zelf nog kinderen en jonge mensen, maar ook ouderen, van Adam willen afsnijden en Christus willen inlijven, opdat ze vruchten van geloof en bekering zouden gaan voortbrengen, opdat er ook vandaag nog in de breuk zouden worden ingeleid die er ligt tussen u en onze ziel, ja, dat ze de schuldbrief eens thuis zouden krijgen en voor uw heilig aangezicht de nood van hun leven zouden gaan bewenen en zouden gaan uitroepen: wee mijner, dat ik zo gezondigd heb. Maar u weet of er zijn in ons midden, Heren, die gebukt gaan onder hun schuldenlast, die hun zonden steeds voor ogen zien zweven, die er alles aan gedaan hebben om de zonde in hun leven ten onder te brengen, die er alles aan gedaan hebben om met u in het reine te komen, die er alles aan gedaan hebben om in een weg van beneden naar boven met u verzoend te worden, maar die afgesneden zijn geworden van al hun werken, die afgesneden zijn geworden van al hun verwachtingen, en die vanmorgen in uw huis zijn neergezeten met de bange vraag in hun hart: hoe kom ik ooit met God verzoend? Heere, zou u dan vanmorgen eens licht willen schenken op die weg die bij u vandaan geopenbaard is in de Zoon van uw eeuwige liefde. O, dat dan vanmorgen hun hart eens vervuld zou mogen worden met heilbespiegelingen, wie is toch deze? Opdat hij zich zou mogen openbaren en verklaren aan hun ziel, als die van u geschonken middelaar, wiens naam Jezus is, en die zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Maar u weet ook of er zijn van uw kinderen, Heere, die wel eens een oog des geloofs buiten zichzelf hebben mogen slaan. En het was tot vreugde en tot zaligheid van hun ziel, maar die weer bij een openstaande schuld gebracht zijn. En die zo uitzien naar een krachtdadige toepassing van de middelaarsgerechtigheid van Christus aan hun ziel. O, mag dan het woord van deze dag ook tot onderwijs zijn van hen, opdat ze hoe langer hoe meer gegrond en gefundeerd mogen worden op die bloedgerechtigheid van Sions betalende borg. Heere, schenk zo een zegen bij uw woord, tot grootmaking van uw rijk, tot verheerlijking van uw naam en tot eeuwig welzijn van onze zielen. Maar wilt u ook de gemeente gedenken in alle tijdelijke omstandigheden? Zou u te midden van de vreugden van het leven, als die er mogen zijn, ervoor willen bewaren dat het ons van u de Heere vervreemden zou? Maar wilt u ook te midden van zorg en moeite ervoor bewaren dat het opstand in ons hart zou wekken en dat we onverenigd zouden zijn met uw weg? Ja, wilt u allen die in nood en smart tot u verheffen hun angstig hart, uw genadige ondersteuning niet onthouden? Mogen u dat in het bijzonder bidden voor hem die in het ziekenhuis werd opgenomen? De omstandigheden van zijn leven zijn u op het allervolmaakst bekend. Heere, zou u de middelen die worden aangewend nog willen zegenen? En mag hij ervaren, ook in deze weg, dat u van hem afweet. En dat u hem niet alleen naar het lichaam zou willen zegenen, maar ook naar zijn onsterfelijke ziel. Mogen we u ook, mevrouw Bal, opdragen, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. De omstandigheden zijn zorgelijk. Heere, wilt u uw ogen ten goede over haar open doen. En haar in deze weg ook uw ondersteunende nabijheid schenken aan lichaam en ziel. Dat bidden we u ook voor mevrouw Rozenburg, die een uitslag wacht. Heere, u weet ook het opzien wat haar hart vervult, de behandelingen die er geweest zijn en die er nog moeten zijn. Maar Heere, geef toch in haar hart iets van de beoefening. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust. Zwijg Gode stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Dat bidden we ook voor mevrouw Kooi, waar chronische zorgen zijn en waar ook behandelingen telkens opnieuw nodig zijn, ook nu weer. Heere, trek met haar op en wil uw gunstrijk aangezicht in Christus over haar doen lichten. Mogen we u bidden voor de rouwdragenden, zij die gebogen gaan onder het gemis van een geliefde. Heere, zou u willen ondersteunen en willen sterken. Mogen we al uw knechten u bevelen, die ook op deze dag uitgaan om uw woord uit te dragen. Wilt u hen bekwamen uit het heiligdom. Gedenk onze geliefde, oude emeritusbroeder, die ook vandaag met ons meeluistert. Die vandaag niet in staat is om zelf uw woord uit te dragen. Heere, mag het niet alleen een meeluisteren zijn, maar ook een meezuchten. En dat hij in zijn woning nog iets zou mogen ervaren van de zoete blijken van uw gunst. Heere, gedenk ook onze geliefde gemeente van Sliedrecht, die we op deze dag achterlieten en die ook op deze ogenblikken samen is onder de leesdienst. Heere, sterk onze ambtsbroeder in het voorgaan in de dienst. Bekwaam hem vanuit het heiligdom. En geef dat ook dat volk wat ons zo lief geworden is, ook onder de bediening van onze broeder tot zegen mag worden gesteld. Geef ook ons uw hulp, Heere, als we vanmorgen geroepen worden te midden van dit volk uw woord uit te dragen. Dat het maar in ons hart zou mogen zijn, de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Zou u nog uit en door willen helpen en getuigenis willen geven aan het woord uw genade, tot roem van uw naam en tot eeuwig welzijn van onze arme zielen. We bidden het u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot voortzetting van deze dienst verzoeken wij u te zingen uit Psalm 42 en daarvan het vierde en het zevende vers. Psalm 42, de versen 4 en 7. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde rondgang is voor de evangelisatiecommissie die uitgaat van uw gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. gemeente in biddend opzien om de hulp van boven willen wij Gods woord in uw midden bedienen vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte Markus 4, de versen 35 tot en met 41. Markus 4, de versen 35 tot en met 41 en we lezen samen nogmaals het slot van vers 41 waar we lezen: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover. We schrijven onder de woorden van onze overdenking de kerk op zee. Ten eerste in nood met Jezus. U vindt dat getekend in de versen 35 tot en met 38. Ten tweede behouden door Jezus. Vers 39. En tenslotte verwonderd over Jezus. De versen 40 en 41. De kerk op zee. Ten eerste in nood met Jezus. Vervolgens behouden door Jezus. En tenslotte verwonderd over Jezus. En dan leidde de Heere ons in spreken en luisteren door zijn geest in de waarheid. Gemeente, de evangelist Marcus neemt ons in de stof van onze overdenking mee naar de avond van een veel bewogen dag. De Heere Jezus heeft aan de zijde van de zee van Tiberias, daar waar Capernaum gelegen heeft, gedurende die dag een grote schare van mensen onderwezen in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En daarin heeft hij zich bediend van allerlei beelden uit het natuurlijke leven. Hij sprak tot hen door gelijkenissen. Zijn kansel was een schip. De samengestroomde menigte was zo overweldigend groot dat de Heere Jezus in een van de daar liggende schepen is gegaan en vanuit dat schip de schare op de oever heeft onderwezen. En zijn discipelen hebben het ook gehoord. Ja, zij hebben er zelfs meer van gehoord. We lezen dat in het 34ste vers, maar hij verklaarde alles zijn discipelen in het bijzonder. Gemeente, zij ontvangen nader onderwijs. Zij worden dieper ingeleid in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen dan de schare die daar op de oever staat. En als we dat overdenken, dan gaan vanzelf de woorden van Psalm 25 voor ons leven. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond, getoond. Enerzijds tot onderwijs voor hun eigen hart en leven, maar ook om hen toe te rusten op de hoge taak die hen wacht om als herauten van het Koninkrijk der Hemelen uit te gaan en het evangelie des Koninkrijks te gaan verkondigen aan alle creaturen. En als dan de avond is ingevallen, gemeente, dan zet de Heere Jezus dat onderwijs aan zijn discipelen voort, zij het op een andere wijze en langs een andere weg. We lezen het in vers 35. En op dezelfde dag als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren naar de andere zijde. Nu wordt het praktikaal, gemeente. Wat ze met het oor hebben gehoord gedurende die dag, maar ook daarvoor. En wat door een van God geschonken geloof ook in hun hart ontvangen is, dat zal nu in de praktijk van het leven worden beproefd. Van de noordwestelijke zijde van het meer van Galilea of van de zee van Tiberias, zoals u wilt, vraagt de Heere Jezus zijn discipelen met hem over te varen naar de andere zijde, naar de zuidoostelijke zijde, waar zich het land van de Gadarenen bevond. Nee, niet zomaar. Niet om wat rust te vinden, om wat afstand te nemen van de scharen die hem gedurig volgen. Nee, als de Heere Jezus zijn discipelen vraagt om met hem over te steken naar de andere zijde, dan heeft dat een heilig doel. Dan gaat de middelaar daar in de weg van het welbehagen. Want er moet er een gehaald worden uit de banden en uit de klauwen van de vorst der duisternis. Er moet er een in de weg van het wonder verlost worden uit het huis van die sterk gewapende. Een die van eeuwigheid reeds lag onder het zegel van Gods verkiezing en die nu in de tijd moet worden toegebracht. De Heere Jezus, hij gaat naar de overkant, omdat hij weet dat er een is die ook moet worden toegebracht. Hij gaat de weg van het welbehagen. En zoals hij eens moest gaan door Samaria, gemeente, zo moet hij ook voet aan wal gaan zetten, daar in het land van de Gadarenen. En op die weg van het welbehagen neemt Christus zijn jongeren mee en brengt hij hen op de leerschool van het geloof. Ja, gaat hij hen brengen in het vuur van de beproeving, want eer dat ze aan de zuidoostelijke zijde aan land zullen gaan, gemeente, zullen deze discipelen nader geoefend zijn en nader ingeleid zijn. Enerzijds in de kennis van zichzelf, anderzijds in de kennis van hem, want als ze dan straks die zuidoostelijke oever naderen, dan leeft het in hun hart: wie is toch deze? We lezen in vers 36: en zij de schare gelaten hebbende namen hem mede, gelijk hij in het schip was. Deze woorden wekken de indruk, gemeente, dat de Heere Jezus is overgevaren met hetzelfde scheepje als waaruit hij gedurende die dag het volk heeft onderwezen. Kijk, jongens en meisjes, daar kiest het schip het ruime sop. De steven in de richting van Gadara, de scharen achter zich latende, de kerk op zee. Ja, gemeente, zo is het. De kerk op zee, en weet u waarom? Hier is niet alleen de koning van de kerk aan boord, maar ook de dienaren van de kerk. Hier is niet alleen het vlees geworden woord, het evangelie in eigen persoon aan boord, maar ook de aanstaande verkondigers van het evangelie. En daarom hebben we ook boven de stof van onze overdenking geschreven: de kerk op zee. Dit schip is rijk bevracht, gemeente. De koning zelf is aan boord. En dat feit maakt het eenvoudige vissersschip tot het vlaggenschip van het koninkrijk der hemelen. U zegt dat kan niet anders betekenen dan een behouden vaart. Als Christus aan boord is, dan kan dat schip niet ten onder gaan. Ja, jawel. Maar dat betekent niet dat er slechts alleen op een kalme zee gevaren zal worden. Integendeel. En voordat we daarop letten, gemeente, zomaar een lijn vanuit deze geschiedenis. Er is hier een treffende vergelijking te maken met het leven van een mens. Het is in uw en mijn leven immers net eender als in deze geschiedenis. Ons leven beweegt zich van de ene oever naar de andere oever. Van de oever van onze geboorte naar de oever van de eeuwigheid. En daartussen strekt zich de levenszee uit. En op die levenszee drijft ons levensschip. Wat hadden die discipelen normaal gesproken aan boord, gemeente? Nou, laten we het maar eenvoudig zeggen. Ze hadden alles aan boord om door de tijd te komen. Allerlei soorten van visgerij. Allerlei dingen die ze nodig hadden om het schip varende te houden. Kortom, ze hadden alles aan boord om door de tijd te komen. En toch, op dit ogenblik zijn ze rijker bevracht dan ooit tevoren. Want ze hebben niet alleen alles aan boord om door de tijd te komen. Ze hebben ook alles aan boord om op de eeuwigheid aan te reizen. Ze hebben vader zoon aan boord. Kinderen, als je in de haven gaat kijken, dan zie je vaak op de zijkant van een schip, daar aan de voorplecht, een naam geschreven staan. En als we nu eens een naam zouden moeten schrijven op de boorden van dat schip wat daar van de noordwestelijke oever zich begeeft naar de zuidoostelijke oever van het meer van Galilea, dan zouden we er zomaar op kunnen schrijven: de enige troost. Alles voor de tijd. Alles voor de eeuwigheid. Gemeente, hoe is het in ons levensschip? de een nog maar net van wal gestoken, jong in het leven. De ander al dichter bij de kant van de eeuwigheid. Maar wat hebben we aan boord? Jonge mensen, wat hebben we aan boord? Ouderen, wat hebben we aan boord? Is dat alleen hetgeen nodig is om door de tijd te komen? Of mogen we evenals deze discipelen weten dat de Meester aan boord is? Dat is een wonder. Want van nature, gemeente, missen wij God en missen wij Christus. Zijn we zonder God en zonder Christus en daarom zonder hoop in dit leven. Van nature hebben wij alles aan boord om onszelf naar onze eeuwige ondergang te brengen. Maar missen wij hetgeen nodig is om welgetroost te leven en zalig te kunnen sterven, alleen in de weg van het wonder, ontvangt een mens de borg aan boord. Als dat levensschip wordt losgemaakt van die rampzalige verbintenis aan Adam en door een van God geschonken geloof wordt verbonden aan Christus. En als dat nu gemist wordt in ons leven, gemeente. Misschien een opgetuigd schip, van alles voorzien, een plaats en een naam in dit leven. Maar als de Meester niet aan boord is, dan varen we af op onze eeuwige ondergang. En dan kan dat maar één ding betekenen. Dat ons levensschip te pletter zal slaan op de rotskant van de eeuwigheid. En dan zal het waar worden. Dat ze zullen wegzinken in die jammerstaat. Waarin wij hulpeloos sterven. Zult u het onderzoeken? Zult u eens een blik naar binnen werpen vanmorgen? Zult u het levensschip eens onderzoeken op de inhoud? Alles voor de tijd, dat is groot en u hebt het nodig. Of door genade ook, alles voor de eeuwigheid. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Het zal best aangenaam varen geweest zijn, gelooft u niet? Zo aan het begin van die overtocht. Een lichte bries in de zeilen. De kabbelende golven langs zij. En de Meester aan boord. Ja, op dit ogenblik hebben de discipelen de Meester even voor zichzelf. Want gedurende de dag is de Heere Jezus vooral bezig geweest met de scharen. Zijn er mensen geweest die door hem genezen wilden worden. Maar nu ze zo op weg zijn van de ene oever naar de andere oever, hebben ze een ogenblik de Meester voor zich alleen. En wie denkt er dan aan een storm? Wie denkt er dan aan het feit dat het ogenblik zeer nabij is waarop ze voor hun leven zullen vrezen? Zo kan het in het leven der genade ook zijn, gemeente. En misschien zijn er wel in ons midden die dat herkennen in hun leven, die evenals deze discipelen mogen weten hoe ze door een goddelijke kracht geroepen zijn uit de duisternis tot Gods wonderbaarlijk licht. Hoe dat hun levensschip als het ware uit de vaart gehaald is. Hoe dat je gehaald en getrokken bent uit die alledaagse gang van het leven, waarin je alleen maar bezig was met de vraag, wat zullen we eten en wat zullen we drinken en waarmee zullen we ons kleden? En dat je alleen maar bezig was om door de tijd te gaan en dat er toen een ogenblik kwam, net als bij deze discipelen, dat het machtswoord van de Meester in uw ziel klonk, volg mij. En dat er in uw leven een tijd gekomen is waarin de zaligmaker zich hoe langer hoe meer aan u is gaan openbaren en verklaren. Dat u zoete omgangen met hem hebt mogen hebben. Ja, gemeente, wie denkt er dan aan storm? En al is het dan dat hij niet altijd spreekt, maar de troost van zijn aanwezigheid in het schip van uw leven doet u in alle rust voortgaan. Met volle zeilen. Welke zeilen? Nou, gemeente, dat levensschip van een kind van God, dat zou ik willen vergelijken met een driemaster. dat vaart met de zeilen van geloof, hoop en liefde. En zeker in die eerste tijd van het genadeleven, als de wind des geestes de zeilen bollen doet, oh, dan heeft dat schip vaak een sierlijke vaart. En als ik dan mijn oor te luisteren leg, dan hoor ik daar aan boord zingen: wij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Maar hoe anders is de werkelijkheid van het leven der genade? Oh, dan kun je wel eens denken, nu hebben we de wereld eronder en we hebben de zonde eronder en we hebben de meester aan boord. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus? Maar dan kan er wel eens een andere tijd aan gaan breken. Zo ook in het leven van deze discipelen. We lezen het in vers 37. En er werd een grote storm van wind en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. Ja, jonge mensen, zo kon het gaan. Op het meer van Galilea, op de zee van Tiberias. Het kon er geweldig spoken en ook nog op het alleronverwachts. Men zegt er wel van dat er plotselinge wervelstormen konden ontstaan, met name vanuit het noorden, die dan door die smalle bergkloven en door die engten van het gebergte heen zich op het water stortten. En van die anders zo rustige zee ineens een kokende en kokende watermassa maakte. Met huizenhoge golven en met angstaanjagende diepte. En gemeente, dat is wat hier gebeurt. En dan zoveel erger dan deze discipelen ooit hebben meegemaakt. En gemeente, laten we ons wel bedenken dat deze mensen wel wat gewend waren. Dit waren ervaren vissers. Dit waren ervaren scheepslieden, die heel wat stormen hadden meegemaakt en die heel wat winden hadden getrotseerd en die heel wat golven hadden bedongen. Maar nu is de storm zo aangrijpend hevig dat ze met doodsangst alles op alles moeten zetten om zichzelf en de meester, ja dat denken ze, veilig aan de overkant te krijgen. Ze zien de dood voor ogen. En Jezus, ja gemeente, dat is zo wonderlijk. Toen ze van wal gestoken waren, toen is de meester naar het achterschip gegaan. En hij heeft zich daar ter ruste gelegd. En ja, zelfs als dan de wind loeit en de donder rolt en de golven huizenhoog zijn, dan nog slaapt daar de meester. Nee, niet zoals Jona sliep, in een doffe zondeslaap. Maar de meester slaapt hier, in God gerust. Hij slaapt hier de slaap van Gods beminden. En ten aanzien van de meester is het waar, ik lig en slaap gerust, van zeer een trouw bewust. De arbeid van die dag heeft hem uitgeput. O, wat zien we hier, dat de middelaar niet alleen God is, maar dat hij ook waarachtig mens is, dat hij vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria en daarin zijn broederen in alles gelijk is geworden en ook het lichaam van de Heere Jezus is onderworpen geweest aan al de zwakten en aan al de behoeften van uw en mijn menselijk lichaam. En als hij dan de hele dag is opgeëist geworden door de scharen en als hij dan de hele dag heeft gepredikt en wonderen heeft gedaan, dan eist zijn lichaam rust. En daar ligt hij, de Zoon des mensen, in God gerust. Hij slaapt de slaap des rechtvaardigen. En gemeente, dan komt er een ogenblik, dan kunnen de discipelen Jezus niet langer laten slapen. Goed luisteren. Weet u hoe het lag in het leven van die discipelen toen ze daar aan boord gingen bij Capernaum? En misschien hebben ze het nog wel gezegd ook: meester, gaat u maar liggen hoor. Wij brengen u wel naar de overkant. Gaat u maar slapen, meester. Wij redden het wel. En ze hadden er niet de minste gedachte van dat niet zij Jezus aan land zouden gaan brengen, maar dat zij door Jezus aan land gebracht moesten worden. Maar nu, Nu ze alles op alles hebben gezet om het water buiten het schip te houden. Nu ze alles op alles hebben gezet en al hun vakmanschap hebben beproefd om de stormmeester te blijven. Nu komen ze aan de weet. Als hier geen wonder gebeurt, als hier niet iets gebeurt wat ver boven ons kunnen uitgaat, dan moet dit schip met man en muis verloren gaan. En dan moet er wat gebeuren, gemeente. En ik teken u eerst de geschiedenis om het straks verder toe te gaan passen. Maar dan moet er wat gebeuren. Dan moeten ze iets gaan doen wat als een dolk in hun vissershart steekt. Wat als een dolk steekt in het hart van iedere rechtgeaarde zeeman. Namelijk het roer uit handen geven. De zeilen laten voor wat het is. De roeispanen loslaten en zich dan zo goed en zo kwaad als het gaat langs de boorden van het schip naar de achterkant te begeven om de meester te wekken en te belijden dat ze het zelf niet meer kunnen en dat ze door hem geholpen moeten worden. We lezen het in vers 38. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Hoort u het verwijt in die vraag? Met andere woorden, hoe kunt u slapen op dit ogenblik dat wij in doodsgevaar zijn? Gemeente, een mens kan zulke verkeerde toepassingen maken. Zelfs Gods kinderen na alle ontvangen genade. Moet maar eens gaan stormen op de levenszee. O, het is waar. Bij een onbewolkte hemel en bij een kalme zee, dan kun je het zingen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten. Al mijn hoop en al mijn lust. Maar het moet er maar eens op aankomen. De golven moeten maar eens slaan. De winden moeten maar eens waaien. De donderslagen moeten maar eens langs de hemel van uw leven rollen. O, dan komt het op de zeef, dan wordt het beproefd. En als Jezus dan niet onmiddellijk terzijde staat bij zijn discipelen, dan schrijven ze hem harde dingen toe. En toch is het waar. Wat hij gezegd heeft: ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ja, zegt u, maar wat zie je daar dan van op dat ogenblik? Dat de discipelen in nood zijn en dat Jezus slaapt. Goed luisteren. Jezus sliep, maar zijn hart waakte. Zijn hart waakte. En hij wacht, waarop? Tot de nood het hoogst is. Hij wacht totdat het vastloopt. Hij wacht totdat deze discipelen zichzelf niet meer kunnen redden, maar gered moeten worden. Hij wacht totdat ze de roeispanen loslaten. Hij wacht totdat ze het roer uit handen geven en gans hulpeloos tot hem komen gevloden. Dan zal hij hen ten redder zijn. Dat is ook onze tweede gedachte. Behouden door Jezus. En hij opgewekt zijnde. Christus laat zich wekken, gemeente, door het noodgeroep van zijn jongeren. Nee, nu kunnen de discipelen hem niet langer aan zijn plaats laten. Nu hebben ze hem nodig. Ontwaak. Treed toe. Betoon ons uw ontferming. En zij dachten Jezus aan land te brengen. En zij dachten in deze dingen de meester niet nodig te hebben. En zij dachten het schip wel drijvende te kunnen houden met hun vakmanschap en met hun liefde en met hun toewijding aan Jezus. En nu? Nu staan ze met lege handen, met de doodsvrees in hun hart, in de nood van hun leven. Meester, bekommert het u niet. En Matthäus zegt het anders, dat ze uitroepen: Heere, behoed ons, wij vergaan. En hij opgewekt zijnde, kinderen des Heren in ons midden. Wordt hij nog wel eens door u gewekt? Of is er geen nood? Ligt het er zo bij in uw leven dat u niet eens bemerkt of hij slaapt of dat hij waakt? Of hij zich stilhoudt of dat hij spreekt? Of hij zich verborgen houdt of zich openbaart? Wordt hij nog wel eens door u gewekt? Hebt u er nog wel eens werk mee in het verborgene? Ontwaak, treed toe, betoon mij uw ontferming. Hoe was het in de achterliggende week? De meester zo aan zijn plaats kunnen laten? Of is er een voortdurend roepen geweest bij dagen en bij nachten? Meester, behoed ons, wij vergaan. Ja, dan moet er wel nood zijn. Hoe komt het toch dat er zo weinig zielenomgangen zijn met de meester? Laten we maar eerlijk zijn, gemeente, omdat er doorgaans zo weinig nood is. Hoe komt het toch dat er zo weinig opwas is in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus? Omdat er zo weinig ontdekking is. Omdat er zo weinig ontgronding is. Omdat er zo weinig is dat uitgestoten worden uit het oude leven. Dat er zo weinig honger is naar de nieuwe blijken van zijn gunst. En daarom kan de Heere zijn kerk wel eens gaan brengen in een kolkende zee. Waarom? Om hen uit te stoten uit dat leven van zelfredzaamheid, waarin ze als het ware drijven op de liefde die ze hebben tot de meester, waarin ze als het ware drijven op hun ondervinding, waarin ze als het ware drijven op hun vakmanschap. En dan gaat de Heere zijn kerk wel eens in een storm brengen waarin hen alles ontvalt. Waarom? Opdat hun ziel weer begeerig gemaakt zou worden naar de meester. En wat gebeurt er dan? Als hij dan opgewekt is, gemeente, dan gaat hij niet in de eerste plaats zijn discipelen verwijten maken. Dan gaat hij niet als eerste met zijn discipelen in gesprek over het feit hoe het er toch van gekomen is dat ze zo vreesachtig zijn. Nee, dan staat hij op, dan spreekt hij met macht en er werd grote stilte. Gemeente, dat moet wat geweest zijn. Kinderen, we zien dat in onze gedachten voor ons, die kolkende zee, die hoge golven. Dan eens is het schip op de kam van de golven en dan weer stort het in de diepte. En dan staat daar de meester en hij strekt zijn hand uit en hij zegt, zwijg, wees stil. En dan vanaf het een op het andere moment volkomen stilte. Volkomen stilte. Doorgaans, dan zeggen we, de wind gaat liggen. De storm neemt af. Het zal langzaamaan wel rustiger worden. Maar zo is het hier niet. Van het een op het andere ogenblik, van een kolkende zee, een wateroppervlak waar nauwelijks wat te bemerken is, waar rust is, waar stilte is. En het ene ogenblik nog de loeiende wind en de slaande donder. En het andere ogenblik de stille bries. De zachte, zuizende stilte die er ook kan zijn bij het meer van Galilea. Bij de zee van Tiberias. Gemeente, hier vindt een wonder plaats. Hier vindt een wonder plaats. Het machtswoord van de meester. En alles wordt stil. En daar staat hij op de voorplecht van het schip. Als de gebieder van het geschapene. Voor wie geen zee te hoog is. En voor wie geen wind te sterk is. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Weet u er iets van, gemeente? En dan ga ik het eerst algemeen trekken en daarna gaan we het overzetten naar het leven der genade. Maar nu dat beeld van dat levensschip. Op de levenszee. Tussen de ene oever en de andere oever. Ach gemeente, het kan wel eens zijn dat je tijden hebt van een rustige vaart. dat het in je persoonlijke leven, in je huiselijke leven, in het maatschappelijke leven, alles in rust mag zijn. Maar het kan ook zo anders zijn. Wat kunnen er een levensstormen zijn? Wat kan ook het levensschip geschud worden en geslingerd worden? Wat kunnen er omstandigheden zijn waarin de ene golf van rampspoed naar de andere golf van tegenslag over je leven lijkt heen te slaan en dat je moet zeggen, we houden het niet, we houden het niet. Het loopt ons uit de hand, we verliezen de grip op de omstandigheden. Dit betekent maar één ding en dat is omkomen. En dat u aanvankelijk de weg van de zelfredzaamheid hebt bewandeld. En dat u er alles aan gedaan hebt om uw eigen levensscheepje drijvende te houden. Maar dat de nood zo groot werd, dat mensen hulp niet meer baten. En dat u in de nood van uw leven naar de hemel hebt geroepen, Heere, behoed ons, wij vergaan. En dat u daadwerkelijk mocht bemerken dat God de zaak ging overnemen. Dat u werkelijk mocht bemerken de waarheid van dat woord. Werpt al uw bekommernissen op hem. Hij zorgt voor u. Niet dat de omstandigheden altijd onmiddellijk veranderden. Maar wel dat er hier van binnen soms wat veranderde. Dat de Heere die opstand die zo kolken kon in uw hart tot bedaren bracht. Dat hij de opstand van uw hart stilde, dat u het uit handen mocht geven en dat u te midden van de stormen mocht zingen. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil, dat het hier van binnen stil werd. Maar geestelijk gemeente, dat u een zoete varenstijd hebt gehad. We hebben er iets van getekend, dat eerste leven, die zoete lokkenstijd, waarin het zo aangenaam zijn kan. In die eerste tijd waarin u overgebracht werd uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Die eerste tijd nadat u te midden van de golven en de stormen, waarin de wet om haar eisen kwam en waarin God om zijn recht kwam, enig zicht mocht ontvangen buiten uzelf op de middelaar. Ja, dat hij zich in een nadere weg ook aan u openbaren mocht en dat u hem eigenen mocht door een van God geschonken geloof en dat u werkelijk dacht. En nu gaat het in ene gang op de eeuwigheid aan. En nu gaat het in ene gang op Sion aan, want we hebben vaders zoon aan boord. En dat je het als het ware op de zeilen schrijven kon, er heeft Gode behaagd zijn zoon in mij te openbaren. En dan ineens een tijd waar u niet op gerekend had, maar die u wel overkwam, waarin het weer zo stormen ging. Zo stormen ging, dat de tij keerde. En dat kan in allerlei opzichten zijn, we werken dat niet uitvoerig uit, maar als ik twee dingen noemen mag, gemeente. Als dat goddeloze bestaan zich weer gelden laat. Kijk, gemeente, als er die zoete omgangen met de meester mogen zijn, als er gevaren mag worden op een kalme zee, ja, dan ligt het er wel eens onder, hè, dat vlees. De wereld, dan is er grote stilte. Dan is er dat aangename leven met God in Christus. Dan mag er iets van die zoete vrede worden geproefd, die alle verstand te boven gaat. En dan denk je werkelijk wel eens dat het vlees eronder blijft en dat de wereld geen vat meer op je heeft. Ja, dan kun je het wel eens van harte meezingen met Lodestein. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Maar dan komt er een tijd, gemeente, als de meester zich terug gaat trekken. Nee, hij gaat niet uit het schip. Want waar hij door genade eens gekomen is, daar blijft hij. Maar hij houdt zich wel stil in het schip, slapende. En dan kun je wel eens denken vanuit de liefde, maar meester, wij brengen u wel aan land. Ik zal u volgen waar u heen gaat. En ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wel, gij mijn rechterhand wou vatten, Heere, gaat u maar liggen. Wij roeien wel. Dat was toch ook de gestalte van Petrus, gemeente. Hij wilde best voor Jezus sterven. Maar de gedachte aan een Jezus die voor hem wilde sterven, oh, dat sneed als een zwaard door zijn ziel. Voelt u, gemeente, gaat u maar liggen, meester. Wij roeien wel. En dan komt er een tijd dat de Heere ons brengen gaat in de stormen van het leven. Dan gaat die ongerechtigheid van binnen zich weer laten gelden. Dan gaat dat oude bestaan weer koken. Dan gaan die fonteinen van ongerechtigheid en van goddeloosheid en van vijandschap weer opspelen in uw leven. En met zulke kracht dat u ervan verschrikt. Ja, soms nog zoveel krachtiger en zoveel sterker dan u ooit ervoor hebt ervaren. En dat na ontvangen genade. En dat u het zo in moet leven. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Dat u zo in moet leven na alle ontvangen genade. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Wat gaat zo'n mens dan doen, gemeente? Wel, die gaat er alles aan doen om de zonde eronder te houden. Die wil zijn belofte waarmaken. Welke belofte? Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Die grijpt naar de roeispanen van de zelfredzaamheid. En die probeert er alles aan te doen om het schip op koers te houden en de zonde eronder te krijgen en de wereld eronder te houden. Maar wat is dan de ervaring? Ach, de ervaring van Psalm 69. De vloed is mij te hoog. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Gemeente, bent u zo wel eens ingezonken? In de kolken van uw ongerechtigheid. Hebt u dat beestachtige bestaan wel eens teruggekregen? Hebt u dat God-onterende bestaan wel eens voelen woelen van binnen? De zondelust, de wereldlust. En dan weten wat er in je leven gebeurd is, hè? En dan weten van een zaligmaker die aan boord gekomen is. En dan weten van een zaligmaker die zich geopenbaard heeft. En dan weten van een zaligmaker die in zijn liefde gesproken heeft. En dan toch een groot beest bij God. En dat je in de nood hebt uitgeroepen, Heere, behoed ons, wij vergaan. O God, als u niet aan de spits treedt. Dan ga ik ten onder in mijn ongerechtigheid. Dan word ik overwonnen door de goddeloosheid van mijn hart. Dan word ik meegezogen door de vuile begeerte van mijn leven. Alle genade ten spijt. Ja, gemeente, het spijt me oprecht, maar ik kan in dat opzicht nooit uit de voeten met die godsdienst die het altijd maar heeft. En die zo keurig leven en die zo voorbeeldig zijn en waar de hemel toch zo blij mee moet wezen. Dat is wel Gods dienst. Ja, dat mag u ervan maken. Maar weet u, gemeente, dat is geen Gods vrucht. De oprechte die verongelukt wel 1000 keer met zichzelf. De oprechte moet telkens weer door genade gered worden. De oprechte moet telkens weer bij God vandaan aangegrepen worden en vastgehouden worden. Want als de Heere hen ook maar 1 ogenblik loslaat, dan zijn ze tot alle goddeloosheid in staat. En daarom weg met die godsdienst van lieve mensen. Weg met die godsdienst van mensen die het zo goed met de Heere bedoelen. Weg met die godsdienst van mensen die denken in eigen kracht wel naar de overzijde te roeien. Gemeente, dat is geen godsdienst. Dat is eigenwillige, menslievende, vrome godsdienst. Maar dan met een hele kleine g, want daar is niets, maar dan ook niets van God bij. Het oprechte leven, gemeente, dat verongelukt. Dat moet telkens weer van boven afgered worden. Dat zien we ook hier. En ik hoop dat het uw ondervinding is, dat u weet van binnenuit hoe het vastliep. Ja, weer vastliep, want dat is niet 1 keer in het leven. De Heere laat zijn kinderen telkens weer vastlopen. Telkens weer vastlopen. Het wordt altijd weer, in welke stand van het genadeleven dan ook, een afgesneden zaak. En verder dan dat beestachtige bestaan van Asaf komen Gods kinderen in zichzelf nooit. En als er is wat meer is dan dat, dan is dat enkel en alleen omdat de genade Gods het erin gelegd heeft. En als hij dan spreken gaat, leg uw hart er eens naast. Is wel eens gebeurd, jongeren, ouderen, dat in die nood waarin u zichzelf niet meer helpen kon, waarin u overspoeld dreigde te worden door de golven van uw ongerechtigheid, dat de meester opstond. Dat hij weer kwam en dat hij weer met macht sprak en dat die golven gingen liggen. En dat de storm bedaarde en er werd grote stilte. Maar ook in die ogenblikken, gemeente, dat de donders van de wet weer door het leven van Gods kinderen gingen klinken. Als de Heere plaats ging maken voor een nadere weldaad, gemeente, dat doet hij nooit door te stapelen. Dat moet u maar goed onthouden. Hij stapelt niet. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En hoe doet hij dat? Wel, dan gaat hij hen weer in de nood brengen. Een nood waarin ze zich niet kunnen helpen met alles wat er geweest is, komen ze weer met lege handen te staan. Ja, maar dan weet je toch wat er gebeurd is. Ja, gemeente, dat kun je 1000 keer weten, maar daar kun je geen kant mee uit. Ja, maar je weet toch wat Christus eerst in je leven gedaan heeft. Ja, gemeente, maar als je daaraan denken wil, dan zit Satan op je schouder en hij zegt, het is nog maar de vraag of het van God geweest is. Ja, zegt u, dat is ongeloof. Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. En reken maar dat ze daar later de schuld van gaan bewenen. Maar in die ogenblikken kunnen ze er geen kant mee uit. Wat is dan nodig? Wel, wat hier staat, dat hij weer opstaat, dat hij het overneemt, dat hij spreken gaat. Weet u ervan? Toen u weer in de nood van uw leven kwam en de vloek van de wet overhield en dan wel een gezicht op de zaligmaker gehad, maar toch te moeten ondervinden dat u de krachtdadige toepassing van zijn bloed in uw leven mist. En dat u zeggen moet, Heere, behoed ons, want wij vergaan. Wij vergaan. Ik zat vrijdagmiddag nog bij een oude man in mijn gemeente, die echt wel kon vertellen waar de middelaar hem geopenbaard was. En toen zei hij, dominee, ik heb wel eens gedacht dat ik nou oud word, dan zal het met de zonde wel meevallen. Hij zei, maar soms lijkt het wel alsof de zonde nooit zo krachtig in mij werkt als juist nu op mijn oude dag. Ik zeg tegen hem, maar man, je weet toch wat er in je leven gebeurd is? Hij zegt, nou, soms denk ik wel eens dat u het beter weet dan dat ik het weet. In zoverre dat ik het over hem weet dan dat hij het weet. Toen zei hij zo, hij zegt, als ik nu moest sterven, is het verloren. Als ik nu moet sterven, is het verloren. Terwijl hij duidelijk kon spreken van een openbaring van de middelaar in zijn leven. U zegt, ja, maar dat is toch dwaasheid. Er is vandaag de dag een godsdienstgemeente die vindt dat zulk een dwaze praat. Daar keren ze zich gruwend van af. Dan zeggen ze, wat is dat nou toch voor een dwaasheid? Ja, dat kan dwaasheid zijn in de ogen van de godsdienstige mens. Maar dat is wel de beleving van de kerk. Dan kun je jezelf niet meer helpen door iets aan te grijpen wat er in het verleden gebeurd is. Nee, dan moet je bij God vandaan weer aangegrepen worden. Anders ga je in eigen waarneming verloren. Ik zeg niet dat het aan Gods kant zo is. Als het daarover gaat en die man zou morgen sterven, dan zit ik er niet over in waar die is. Maar het gaat wel om wat de beleving van de eigen ziel is. Dan moet het weer aangegrepen worden bij God vandaan. En anders sta je met lege handen. Maar als hij dan spreken gaat, dan is er grote stilte. Ja, gemeente, dan blijft er maar één ding over. Dan zijn de discipelen niet zo groot meer. Maar dan is de meester groot. En dan eindigt het in de verwondering. Wie is toch deze? Onze derde gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 107, het 15e vers. Hij doet de storm bedaren. De golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugde baren. Zijn effen op Gods wil. Nu wijkt verslagenheid na zoveel angstig slaven. Daar God hen veilig leidt in hun begeerde haven. Psalm 107, vers 15. Kerk op zee, in nood met Jezus, behouden door Jezus, verwonderd over Jezus. Gemeente, de stilte van dat ogenblik, waarvan we toch wel mogen zeggen dat het een heilige stilte was, vol van het wonder, wordt doorbroken door het spreken van Jezus. Ten diepste beantwoordt hij de vraag van vers 38 met een wedervraag. Zij vroegen: bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij vraagt: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe? Hebt gij geen geloof? Wat zijt gij zo vreesachtig? Christus zegt niet dat ze niet mochten vrezen. Gemeente, onder die omstandigheden, bij zo'n storm, bij zo'n nood, is het heel begrijpelijk dat de discipelen gevreesd hebben. Wie zou niet vrezen? Maar de nadruk ook in het oorspronkelijke ligt op dat woordje zo. Wat zijt gij zo vreesachtig? Zo overmatig vreesachtig. Alsof er geen hulp voorhanden is. Alsof ik niet aan boord ben. Alsof ik u geheel aan uzelf hebt overgelaten. Wat zijt gij zo vreesachtig? En dan volgt er gelijk een vraag bij. Hoe, met andere woorden, hoe heb ik het nu met u? Hebt gij geen geloof? Dan zegt kanttekening 38, dat is geen vast vertrouwen. Want zij waren niet geheel zonder geloof, maar kleingelovig. Deze discipelen hadden de wortel der zaak gemeend. De planting van het geloof was waar in hun leven. Ze hebben ook enig geloof geoefend, ook in de storm, door uiteindelijk alles los te laten waar ze mee bezig waren. En op al hun eigen pogingen het faillissement te schrijven. En zich met een toevluchtnemend geloof tot Jezus te wenden. Maar het gebrek lag in de oefening van het geloof. Het brak niet door in een krachtige oefening van het geloof. Want al wenden ze zich dan tot Jezus met wat we dan noemen een toevluchtnemend geloof. Daarbij hebben ze nog wel zo hun vragen over Jezus. Bekommert het hen wel dat zij vergaan? Peilt hij wel de diepte van hun nood? Dus die twee dingen, gemeente. Enerzijds wenden ze zich tot Jezus. Dat is geloof geweest. In het afvallen van zichzelf, in het toevallen van hem. Maar anderzijds hadden ze zo ook hun bedenkingen bij Jezus. En dat was de zwakheid in hun geloof. En daar legt de Heer Jezus hier de vinger bij. Hoe hebt gij geen geloof? Gemeente, hier aan boord wordt iets geleerd. Uiteindelijk gaan deze discipelen anders van boord dan dat ze aan boord gegaan zijn. U zegt, hoe bedoelt u? Ik ga proberen om het u te tekenen. En laat ik dan eerst zeggen dat het sterke benen zijn die de wilde kunnen dragen. Welke wilde, zegt u? Nou, gemeente, die discipelen hadden het aangenaam gehad op die andere oever. In zoverre, ze hadden de hele dag te midden van de scharen van hun voorrechten geleefd. Want te midden van de duizenden die tot de scharen behoorden, behoorden zij tot het verkoren gezelschap van Jezus' discipelen. En dat gaf hun een bijzondere plaats. Te meer ook, daar zij door de meester apart werden genomen, nader ingeleid werden, meer geoefend werden. Hij verklaarde het alles zijn discipelen in het bijzonder. Ja, gemeente, dat zijn voorrechten. En dat zijn voorrechten die een mens op het ogenblik dat ze beoefend worden, heel klein maken voor God. Deze discipelen konden wel vertellen waar ze vandaan geroepen waren. Deze discipelen konden een helder verslag doen van het Godswerk in hun leven. Ze konden aanwijzen waar de Heer ze geroepen had, tot het kindschap. Ze konden aanwijzen waar hij hen afgezonderd had, tot het knechtschap. Gemeente, dat zijn dingen die een mens klein maken op het ogenblik dat het gebeurt. Dan lig je in stof. Ben je niets meer. Voor God niet en voor de mensen niet. Kun je het wonder niet op. Waarom was het op mij gemunt? Zowel als het gaat om het kindschap als om het knechtschap. Maar wat in de geest begonnen is, wordt nog wel eens op een vleeselijke wijze uitgewerkt. Als het wonder er wat uitgaat, Philpott zegt, dan gaat men van gena een strik maken. Dan gaat men zich zo verheffen op geschonken genade. Dan gaat men zich zo verheffen op goddelijke bevoorrechting. En gemeente, nu staat dat niet met woorden getekend over deze discipelen. Maar ik geloof uit de vrucht te mogen afleiden dat de Heere hen niet zonder reden in deze weg gebracht heeft. Want als u die discipelen op de noordwestelijke oever had gevraagd naar de stand van hun leven, dan hadden ze er hoog van opgegeven. Dan waren ze in eigen oog grote gelovigen geweest. Jezus toegewijd met al de liefde van hun hart. Geroepen tot zijn dienst en begeerig om zijn woord uit te gaan dragen. Nogmaals, als ze daar en toen hadden moeten oordelen over de stand van hun leven, dan hadden ze er hoge gedachten van gehad. En nu is het zover dat er zelfs aan hen gevraagd moet worden, hoe? Hebt gij geen geloof? Dat er als het ware gespeurd moet worden naar het allerkleinste kruimeltje waar geloof. Dus als ik het zo mag zeggen, ze zijn als een 10 aan boord gegaan en ze zijn er als een 0 vanaf gekomen. En mochten ze al hoge gedachten hebben gehad over hun geloof en over hun genade, daar op zee zijn ze alles kwijtgeraakt. En als ze dan uiteindelijk aanmeren aan de zuidoostelijke oever, dan staan daar geen grote discipelen. Dan staan daar geen bekeerde mannen. Dan staan daar ook geen geroepen knechten. Ja, dat zijn ze allemaal wel. Maar die beleving is ver te zoeken. Er is maar één ding wat daar groot is. En dat is niet hun geloof. Dat is ook niet hun liefde. Dat is ook niet de troost die ze uit hun bekering hebben. Er is daar maar één ding wat groot is en dat is de Meester. Wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. En als er dan gesproken wordt in vers 41 over vrezen met grote vrezen, dan gaat het niet om die doodsvrees die we in de voorgaande versen hebben gezien. Er staat in het oorspronkelijke een woord wat eigenlijk de betekenis heeft van ontzag. Hun hart vult zich met ontzag. Wie is toch deze? Ja, gemeente, als je ze dat daar had gevraagd op die noordoever, en je had op Christus gewezen en je had gezegd, wie is toch deze? Nou, gemeente, dan hadden ze het kunnen vertellen. En dat was nog eerlijk verkregen kennis ook. Dat was kennis door openbaring. Maar nu staan ze in een nieuw gemis. In zoverre, er ligt een nieuwe vraag op de bodem van hun hart. Wie is toch deze? Ze kenden hem naar de mate des geloofs. Ze kenden hem naar datgene wat hij van zichzelf aan hen geopenbaard had. Maar hier staan deze discipelen bij een nieuwe persoonsopenbaring van de middelaar in hun leven, waarin het volle licht valt op zijn godheid. De heerlijkheid van zijn godheid breekt hier door het voorhangsel van zijn menselijke natuur heen. En dat wekt in hen een heilig vragen, wie is toch deze? Gemeente, geloof maar gerust dat een kind van God, hoeveel oefeningen hij ook hebben mag in het leven der genade, ja, al mag hij zelf zich van zijn staat verzekerd weten en van zijn kindschap verzekerd weten, boven deze vraag komt hij zijn leven lang niet uit. Wie is toch deze? Zal ik het nog anders zeggen, gemeente? Dat is de vraag waar de kerk straks de eeuwigheid mee ingaat. Wie is toch deze? En als Paulus, hè, die al zoveel eeuwen daar in de eeuwigheid het wonder aan het bewonderen is, nu door ons gevraagd zou kunnen worden, zegt Paulus, ben je het nou al moe? Wat? Dat zien op Jezus. Zegt Paulus, is die vraag nu al voor je beantwoord? Wie is toch deze? Weet u wat Paulus dan zou zeggen? Ach mensen, ik sta nog maar aan het begin. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderd oog. Er is wel een beginnen, maar er is geen eindigen. Wie is toch deze? Kinderen Gods, wat groot als je weten mag wie de Meester is. We gaan het vanmiddag overdenken als de Heer het geeft. Vanuit zondag 11. Die zoete, lieve naam van Jezus. Zul je een beetje meezuchten? Of de Heer het openen wil? Anders is het een verborgenheid waarvan we de diepte niet kunnen peilen, nog kunnen doorzien. Maar als hij het opent, gemeente, oh, dan wordt het een stukje hemel op aarde. Dan zegt Ambrosius, zo er enige hemel op aarde is, dan is het wel in het zien op Jezus. Nou, dat hebben de discipelen ervaren. En kinderen Gods, als je nou wat van hem weten mag, hè, naar de mate des geloofs, zul je het niet verachten. Zul je het overpeinzen? Laat uw overdenking van hem dan maar zoet zijn. Maar zul je blijven vragen. Weet u wat een grote zegen is in het leven van Gods kinderen? Als ze niet alleen leven van wat ze weten, maar ook voortdurend mogen vragen om onderwijs in de zaken die ze missen. Nou, dat is wat we hier zien. Wie is toch deze? Zoals ze hem nu zien, hebben ze hem nog nooit gezien. En zo heerlijk als hij zich nu geopenbaard heeft, heeft hij zich nog nooit aan hen geopenbaard. Wie is toch deze? Zul je ernaar staan om meer van hem te mogen kennen? Wat groot, wat rijk, wat zalig, als je hem kennen mag in zijn profetische bediening. Heren, tot wien zullen we anders heen gaan? Je hebt de woorden des eeuwige levens. En al zou je 2 eeuwigheden krijgen, gemeente, dan zou je nog niet uitgezien en uitgekeken raken op de rijkdom van zijn profetische dienst. Maar er is meer. We gaan straks de lijdenstijd in, waarin het priesterlijke werk van Christus getekend wordt. O, wat zou het groot zijn, gemeente, als u nu in het voorportaal van de lijdenstijd mag intreden met de bede op uw lippen en in uw hart. Wie is toch deze die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bosra, die rood is aan zijn gewaad? Wie is toch deze? Om ook te mogen kloppen op die deur van het welbehagen. Om te mogen kloppen op die deur van de heilgeheimen van zijn koningschap. Wie is toch deze? Om hem te mogen volgen in de heerlijkheid, in de liefelijkheid en in de gepastheid van zijn naturen, ambten, staten, namen, weldaden. O gemeente, waar zullen we beginnen? Waar zullen we beginnen? Ik zeg wel eens, al zou ik een eeuwigheid mogen preken, dan kom ik toch niet uitgepreekt over wat er in deze koning te vinden is. Wie is toch deze? En wat een zoete gestalte houden deze discipelen dan over. Het is wel door een diepe zee gegaan. Ze moesten wel alles kwijt waarmee ze dachten zichzelf te kunnen redden. Ze moesten ervan afgebracht worden dat zij de zaligmaker zouden dienen. En ze moesten leren dat ze zelfs op het schip, waarvan zij dachten dat ze het schip meesteren waren, dat ze zelfs daar nog door de meester gediend moesten worden. Wat een lessen. En dan zou je zeggen, dan heb je toch wel een keer geleerd. Maar nee hoor, het is niet eens zoveel later. Of dan gebeurt het daar. In Caesarea Philippi, dan zegt Petrus, Heer, ik zal het wel voor u doen. Ik zal het wel voor u doen. En als het nou gaat om dat lijden en sterven, geen zins, Heer. Dan zou je zeggen, Petrus, hij heeft nou nog niet geleerd. Kinderen des Heren, hij heeft nou nog niet geleerd. Wat dan? Dat je het niet hoeft te hebben van je eigen krachten. Dat je jezelf niet hoeft voor te bewegen door zelf de roeiriemen van je vorige bevinding te hanteren. En van je zelfredzaamheid en van je werkzaamheid. Maar dat het maar om één ding gaat. En dat is om door de koning te worden voortgeleid. Om door de koning te worden voortbewogen. Ja, dan gaat het wel eens door de storm. Dan is het geen gemakkelijke vaart. Maar dit is zeker een behouden thuiskomst. Want hij zal zijn werk voor u voleindigen. En gemeente, kijk nou nog eens naar je bootje. Kijk nou nog eens naar je levensschip. Wat hij aan boord. Die de zoon heeft. Heeft het leven. Misschien ligt uw schip vol. Met ijver. Met goede hoedanigheden. Met liefde voor de waarheid. Misschien staat het wel op de boorden van uw levensschip geschreven. De oude waarheid toegedaan. Maar daar redt u het niet mee. Al is de bodem van uw levensschip bezaaid met roeispanen van eigen gerechtigheid. U kunt er misschien een eind mee komen. Maar als het er werkelijk op aankomt, daar, aan de zijde van de eeuwigheid, dan breken ze als houtjes bij de handen af. En al hebt u dan het zeil van een voorbeeldig leven tot in de top gehesen, u komt er misschien een eind mee. Maar als het er werkelijk op aankomt, scheurt het aan flarden en helpt het u niets. Het gaat erom dat deze koning aan boord is. Dat u deze zaligmaker hebt. Zult u het zoeken? Zult u het zoeken? Wat zou het nou groot zijn, gemeente, als je eens vastliep vandaag? Of kunt u het altijd nog drijvende houden? Dan hoop ik dat u vandaag vastloopt. Zo vastloopt dat u zelf niet meer helpen kunt. Dat u geholpen moet worden. Om dan gans hulpeloos tot hem gevloden te mogen ervaren. Dat hij die held is. Die machtig is om te verlossen. Dat hij die zaligmaker is. Die zondaren redden wil. Behouden wil van de eeuwige toren. Of bent u bang voor de school waar het op geleerd wordt? Oh, het is waar. Het is een school waarop je moet leren sterven om te leven. Het is een school waarop je een dwaas moet worden om wijs te worden. Het is een school waar je moet leren verliezen om te winnen. Maar één ding, en misschien zijn er wel die op die school zijn. En die nog steeds maar niet verder gekomen zijn dan klas 1. Nou, u zult niet verder komen ook. En dat u zeggen moet, wat blijft er nou nog over in mijn leven? Maar onthoud dan dit. Met de meester aan boord kunt u wel geschud en wel geslingerd worden. Maar niet verloren gaan. Want die in hem gelooft. Al is het met dat kleine beetje toevluchtnemend geloof wat deze discipelen hier openbaren. Maar die in hem gelooft, zal behouden worden. En kinderen Gods, door hem in de vaart gebracht. Je bent toch niet op eigen kracht uitgevaren. Door hem in de vaart gebracht. Door hem in de vaart gehouden. Al gaat het nog zo hoog. En soms kijk je wel eens vooruit. Naar die rotskant van de eeuwigheid. En dan zeggen ze van binnen. En daar zul je nog omkomen. Nee hoor. Nee hoor. Hij is zo getrouw als sterk. Maar je zult er niet als een opgetuigd schip aankomen. Je zult er met gebroken masten komen en met gescheurde zeilen, maar wel met een vlag op het achterschip. U zegt een vlag, jawel. En weet u waar daarop staat? Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Zo komt de kerk thuis en zo komt ze zeker thuis. Amen. Heer, het past ons uw naam te erkennen dat we samen mochten zijn in de stilte van uw woning. Wil het onderwijs uit uw woord nog met uw zegen bekronen. Verzoen al het zondige wat uw dienaar heeft aangekleefd in de heilige dienst. Bereid onze harten voor en toe, ook op de dienst van deze middag. En Heere, als het dan gaan zal over de heerlijkste naam. Die er op deze aarde en die er in de hemel is, zou u dan in willen leiden, in die verborgenheid, opdat we ook vanmiddag het schoonste lied van die dierbare koning mogen zingen. Hoor ons uit de hemel in de verzoening van al het onze, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu samen, gemeente, alleen het vierde vers van Psalm 89. Psalm 89, vers 4. Gemeente, gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.